Goed, dames en heren, en voor de luisteraars thuis, dan gaan we nu weer verder met het openbare gedeelte. En dat betreft het marktinitiatief voor de Kruisdijk en dat is voorbereidend besluitvormend. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen met als dekking de postreserve ontwikkelingsprojecten marktinitiatieven. En verder het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de bouw van bedrijfsbebouwing aan de Kruisdijk 10 in Portugal nader uit te werken. Goed, dat is het doel van deze bespreking. Het is voorbereidend besluitvormend. Een marktinitiatief is een vastgestelde werkwijze voor het behandelen van marktinitiatieven. De werkwijze is bij de bijlagen bij de stukken gevoegd. Goed, dan gaan we eerst even kijken wie heeft de vragen. Meneer Van Zanen, meneer Kwekel, meneer Gajdajczyk, meneer Schuitenmaker. Dan gaan we. Meneer Van Zanen.
Nee, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik allereerst beginnen dat ik er enthousiast ben als ik het lees. Ik ben ook blij dat er de participatie daar ook in is en het verzoek. De vraag die nou eigenlijk open bleef dan, is fase 1 is van het garagebedrijf. Klopt het dat wordt een werkplaats, maar dat wist ik niet zeker, maar zo oogt het. En welke bestemming krijgt precies fase 2? Wat wordt dat precies gebouwd? En als het gebouwd is dan ook verhuur aan derden mogelijk? Dat waren.
Dank u wel, meneer Van Zanen. Meneer Schuitenmaker. Misschien meneer Kwekel eerst dan? Mevrouw de Leeuwen wordt het.
Dank u wel, voorzitter. Heel fijn om het hier even over te hebben, want we zien natuurlijk van alles al gebeuren op dat terrein. En ik was daar eerlijk gezegd wel heel nieuwsgierig naar. Dus nou, leuk om even de vraag te kunnen stellen. In dat bestemmingsplan voor die strook staat natuurlijk dat elke ontwikkeling moet bijdragen aan versterking van het groen. Zoiets. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze ontwikkeling gaat bijdragen aan de versterking van het groene karakter van die strook.
Dank u wel, mevrouw de Leeuwen. Dan meneer Schuitenmaker, bent u zover?
Dank u. Ik heb eigenlijk slechts een hele kleine procestechnische vraag. Waarom zit er zo'n raadsvoorstel bij? De kop ontbreekt, de portefeuillehouder ontbreekt, de opsteller ontbreekt, de datum ontbreekt, het BVV-nummer ontbreekt. Het is heel anders dan we normaliter krijgen.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Meneer Gajdajczyk, u had ook nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan vind ik deze procedurele vraag niet te stellen. Dus dat, anders krijg ik helemaal zo'n naam vanavond. Dus dan hou ik het bij een andere vraag. Is er al, ik ben er wel benieuwd van is er al overleg geweest met omwonenden? En zo ja, is er al enig zicht op hoe die in deze procedure staan? Zo nee, wat zijn dan de risico's en de mogelijkheden die zij hebben om deze ontwikkeling weer aan alle kanten lastig te maken.
Dank u wel, meneer Gajdajczyk. En dan ga ik eerst over naar de heer Goedknecht, de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat is de invulling van het gebouw in fase 2 en is verhuur aan derden mogelijk? Ik zou haast zeggen op die tweede vraag ja. Vuur aan derden is volgens mij altijd mogelijk, als je een eigendom hebt gebouwd. Wat is de exacte invulling? Ja, dat durf ik u niet te zeggen. Het is ook nog niet waar we nu over praten. We praten nu over de startovereenkomst waarin de ondernemer vraagt aan de gemeente. Ik wil dit graag op die locatie doen. Kunt u mij meegeven binnen welke kaders dan die ontwikkeling daar plaats moet gaan vinden binnen het vastgestelde procedure marktinitiatieven die we hier daarvoor gebruikelijk doorlopen. Op dit moment ligt er op het terrein ook een directe bedrijfsbestemming, het terrein. In het beeldkwaliteitsplan zijn een aantal eisen gesteld, het beeldkwaliteitsplan dat voor dat gebied geldt, waaraan ook deze ontwikkeling uiteindelijk, mocht die plaats gaan vinden, moet voldoen. Hoe deze ontwikkeling plaats en het groene karakter van de strook gaat versterken. Dat zijn nou net die kaders waarom waarover we nu in gesprek gaan met die ontwikkelaar, die nu alleen nog maar heeft aangegeven, joh, ik zou dit daar willen, in fase 1, dat ene gebouw naast, direct naast het bestaande pand, en in fase 2, die ontwikkeling daar verderop op dat terrein. Ja, en in dat hele traject, op de vraag van de EVA-fractie, zal die initiatiefnemer het draagvlak bij zijn buren ook absoluut moeten vinden. En in aanloop naar zo'n bouwvergunning, ja, u vraagt hoe moeilijk kunnen mensen het elkaar maken. Ja, daar bestaan nu eenmaal gewoon wettelijke mogelijkheden voor om tegen vergunningen en bestemmingen bezwaren en zienswijzen in te dienen. Maar als je als ondernemer een ontwikkeling wilt en je doet dat op de goede manier aanpakken, heb je aan de voorkant al tijdens dat hele proces gesproken met die mensen. Op dit moment is de vraag van de ondernemer, zouden we die kaders nu kunnen gaan onderzoeken waarbinnen die ontwikkeling mogelijk is? En heeft die ondernemer gezegd, dit is zo'n beetje wat ik zou willen.
Dank u wel, meneer Goedkamp.
Voorzitter.
Ik mis eventjes. Ja, gaat u
er is dus op dit moment nog niet met die bewoners gesproken over deze plannen. Tenminste, niet zover.
De wethouder.
Voorzitter, ik heb niet met die bewoners gesproken. En dat is ook aan de initiatiefnemer van zo'n ontwikkeling om dat draagvlak bij die omwonenden uiteindelijk te vinden.
Dank u wel, mevrouw De Leeuw.
Dank u wel, voorzitter. Ik raak wat in verwarring. We hebben niet zo lang geleden dat bestemmingsplan vastgesteld. En ik weet nog dat mijn fractie toen heel hard nadacht over, nou, willen we dat nou wel zo hoog? En al die niet toegestaande bebouwingshoogte en afmetingen. Plus dus dat als er iets ontwikkeld werd, dat zou moeten bijdragen aan het groene karakter van de omgeving. Uit de beantwoording van de wethouder krijg ik nu het idee. Dat lijkt me zo simpel namelijk. Je mag iets of je mag iets niet. Het is zoveel meter alsof het is niet zoveel meter. Dus wat er dan nog onderzocht moet worden, dat begrijp ik niet zo goed. Behalve als ik nu uit de beantwoording goed begrijp dat voor het plan het bestemmingsplan veranderd zou moeten worden. Want als je niet het bestemmingsplan verandert, dat lijkt mij een reden om de omwonenden nodig te hebben. En als ik het goed heb, dan zijn die omwonenden allemaal huurders. En zie ik de woningbouwvereniging niet zo gauw bezwaar maken. Zo even op mijn klompen. Dus als het hier gaat om het inzetten van een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen, dan zou ik dat graag gewoon even willen horen.
Dank u wel, mevrouw De Leeuw. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, in het, zoals de opmerking gemaakt, inderdaad met een aparte layout aangeleverde raadsvoorstel, staat letterlijk dat de voorgenomen bedrijfsbebouwing qua functie binnen het bestemmingsplan past, maar qua bouwvlak niet. En dat dus een bestemmingsplanaanpassing waar het bestemmingsplan op voorsorteert met een wijzigingsbevoegdheid, die de bebouwing wel mogelijk maakt. En daarom heeft de initiatiefnemer nu gevraagd om die toe te passen. En ondanks dat mensen huurders zijn, hebben ze wel zeker rechten om zienswijze en bezwaren te maken. Dat doet daar totaal niet aan af.
Dank u wel. En ik begrijp uit uw bewoording naar mevrouw De Leeuwen dat u ook gelijk de procedurele kant heeft toegelicht waarom het raadsvoorstel er zo uitziet zoals het nu uitziet.
Meneer Goedknecht. Voorzitter, waarom niet? Ik heb slechts bevestigd dat de layout mij ook enigszins verbaast.
Ja, dan is dat duidelijk. En dat, ik neem aan dat u dat zal laten aanpassen.
Ja, voorzitter, als de layout afwijkt van de layout die op dit moment gebruikelijk is, dan wordt die aangepast.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen op dit punt? Mevrouw De Leeuwen. Ja, het mag nog. Dus, goed. Dan gaan we dit stukje gaan we afronden. Ik had begrepen dat de wethouder de kaders nog gaat afronden. Ronde met de ontwikkelaar in de fase 1 en 2, onder andere voor het groen. En dat de ontwikkelaar zelf voor het draagvlak bij zijn buren moet gaan zorg dragen. Dank u wel. Dit stuk gaat naar de raadsvergadering van 30 juni aanstaande. Is dat een hamerstuk of bespreekstuk? Hamerstuk. Dit gaat als een hamerstuk naar de vergadering van 30 juni. Dank u wel. En dan gaan we gelijk verder. Even een moment, want de verbinding valt weg. Goed, we zijn weer in de uitzending. We gaan vervolgens verder met het bestemmingsplan Almanswaard Noord. Ook dit is voorbereidend en besluitvormend. De ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Almanswaard Noord ontvankelijk verklaren is de vraag. Instemmen met de samenvatting en beantwoording van de zienswijze zoals aangegeven in de nota van de zienswijze. En beantwoording en staat van wijzigingen. En het bestemmingsplan Almanswaard Noord ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vaststellen. Waartoe ook de nota van zienswijze, de staat van wijzigingen en de visie beeldkwaliteit Linten. En voor de nieuwe contract concrete ontwikkelingen geen exploitatieplan vast te laten stellen. Omdat de kosten anderszins verzekerd zijn door middel van de anterieure overeenkomsten. Oftewel de exploitatieovereenkomst. Dan wil ik de raadsleden gelegenheid geven om vragen te beantwoorden aan de wethouder. Wie kan ik het woord geven? Meneer Kwekel, meneer Schuitenmaker, mevrouw Ram. Meneer Kwekel, u was hier. Oh, sorry. Meneer Duurkoop, u komt zo ook.
Ja? Ja, ik zie allemaal handen voor mij komen. Eigenlijk een vraag van, in het plan zie ik nog, ik noem even de variant Hoogstad in terugkomen. Dat zie ik ook in het beeldkwaliteitsplan. De provincie heeft een geluidskantoor vastgehouden zoals die lag. Ik mis dat een beetje in het stuk van... door het vasthouden van de geluidskantoor is zeg maar, plan Hoogstad niet mogelijk. En waarom staat dat nog in het beeldkwaliteitsplan? En waarom staat dat, in het bestemmingsplan heb ik dat niet zo goed kunnen lezen. Waarom staat dat er niet in? En een andere vraag is van de Hoogstadweg, hè, de derde ontsluitingsweg... Hoe staat dat er nou nog in of niet?
Dank u wel, meneer Kwekel. Meneer Schuitenmaker.
Er viel me iets op met een risicocontuur vanuit het Distripark. Kan daar iets naders over verteld worden? Dat het een bestaande situatie is, maar in de toekomst schijnbaar niet meer mag of wel mag. Ja. Hoe gaat het? En het viel me op dat er een... de archeologische waarde van de Dorpsdijk 9 tot 15 vervallen. Nou zijn er op die pandjes al lang afschuwelijke dakkapellen geplaatst. Ik woon er ongeveer naast. Die geen van alle gelijk zijn. En als je dit nog archeologisch noemt, zijn echt dakkapellen die een meter hoger. Mijn vraag is eigenlijk, is een dakkapel nog vergunningsplichtig? Hoe zit dat eigenlijk? Is dat... Ja, het zijn voorheven. Ik heb het over gehad.
Dank u wel. Ik was even de tel kwijt, want meneer Duurkoop.
Ja, ik heb even een vraagje over die staat van wijzigingen. Bij artikel 3.2, daar is, als ik het goed begrepen heb, vervallen de mededeling dat een bedrijfswoning, de inhoud van een bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 600 vierkante meter. Kubieke meter moet ik zeggen. Ik wil weten waarom die bepaling eruit gehaald is.
Dank u wel. Meneer Nielt had nog een vraag en mevrouw Ram. Dus dat meneer Nielt, ga de gang.
Ja, dat, die contouren van dat kasteel Valkenstein, daar vind ik niks van terug.
Daar wil ook wat herbouwd worden. Of in ieder geval iets gemaakt worden. Daar vind ik niets van terug in ieder geval. Dus ik wil weten of dat ook tot bestemmingsplan thuis wordt.
Dank u wel, mevrouw Ram.
Ja, dank u wel. Ik wil eigenlijk beginnen om even een compliment te maken naar de beantwoording van de zienswijze. Want ik vond dat vooral het punt waar de bewoners een zienswijze over hadden ingediend erg goed opgepakt. En ik vind dat dat wel een compliment verdient. Zeker dat ze in gesprek zijn gegaan en daarmee ook de zienswijze ingetrokken hebben. Volgens mij toont dat wel iets positiefs. Dus daar wou ik mee beginnen. En verder was ik wel even benieuwd hoe het precies met die welstandseisen zit. Want wordt wel een flink rijtje gegeven. En ik was benieuwd of daar nog wel enige ruimte is voor toekomstige bewoners om daar een eigen interpretatie ook aan te geven.
Dank u wel, mevrouw Ram. Meneer Van Zanen had nog een...
Ik sluit me ook aan met de positiviteit. Dus ik vond het inderdaad ook daar een akkoord in. Alleen inderdaad, wat ik het CDA ook al hoorde zeggen, nou kan ik ook wel vragen over die risicocontour van de ESC. Er stond vandaag ook een stuk in het AD over de gifterreinen en de impact die het had in Zwijndrecht. En eigenlijk mijn vraag is, welke risico's loopt Albrandswaard daarbij?
Dank u wel, meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik probeer de vragen in voorraad gesteld zijn te beantwoorden. Maar dat zal wel kriskras gaan uiteindelijk. De NAP vraagt de variant Hoogstad in relatie tot de geluidscontour. Visie Molendijk staat wel in het beeldkwaliteitsplan. En hoe zit het daar nu mee? De Raad heeft uiteindelijk die visie Molendijk ooit vastgesteld. In dit bestemmingsplan nodigen we eigenlijk op basis van die visie ook de inwoners die in dat gebied wonen uit om met eventuele ideeën te komen. Rekening houdend met alle beperkingen die daar vanzelf zijn. U geeft aan de geluidscontour. In elke ontwikkeling die wij boven de Groene Kruisweg maken, zitten we met de geluidsnormen en het geluid van de Waalhaven Eemhaven. Daar zijn beperkingen. Daar kan mee omgegaan worden. Maar dit bestemmingsplan nodigt nadrukkelijk uit aan de inwoners van... de visie Molendijk is ooit door de Raad vastgesteld van Albrandswaard. Kom met eventuele initiatieven.
Voorzitter.
Meneer Kwekel.
De gemeenteraad kan wel iets vaststellen, maar... De provincie heeft ook iets vastgesteld of iets vastgehouden op initiatief van de ChristenUnie. Per amendement is gezegd dat die geluidscontouren dus niet gewijzigd kunnen worden. En wie zijn wij dan om te zeggen van we gaan ontheffing aanvragen? Volgens mij is dat u geeft de bewoners... U zegt dat er iets mag, omdat de gemeenteraad dat heeft vastgesteld. En vervolgens, als je alle plan hebt gemaakt, dan loop je daar tegenaan. En volgens mij geef je dan een verkeerde zaak van voorstelling. Dat is bedrog, noem ik dit.
Dank u wel, meneer Kwekel. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, voor mij was het in mijn derde, vierde week als wethouder dat ik bij de provincie heb gestaan toen de nieuwe visie ruimte mobiliteit werd vastgesteld. En daarin hebben ze die contouren, voor mij was het op basis van de bebouwingscontour, hebben ze die contouren laten vallen. Hebben ze gezegd, die rode contouren die bestaan niet meer voor de provincie. Wij gaan initiatieven nu toetsen op basis van de bestaande dorps- en stadsgezichten. En op basis van de ladder van de duurzame verstedelijking. Daar worden op dit moment de initiatieven aan getoetst. En die contouren, die bebouwingscontouren, die rode contouren die er vroeger was, die is door de provincie in het beleid visie ruimte mobiliteit losgelaten. En onze interpretatie daarvan is dat mogelijkheden geeft om de visie Molendijk toch nog een kans te geven. En u interpreteert dat duidelijk anders. Het CDA vraagt naar een risicocontour. Daar wordt inderdaad over gesproken. We zijn op dit moment heel druk bezig, ook met de gemeente Rotterdam, om te kijken of we tot een risicocontour kunnen komen. Die op de grens, zeg maar, van het Disneypark ligt. Moet u zo zien, zodat dat allemaal ook wettelijk zometeen met de nieuwe normen die continu ook veranderen, waardoor een situatie dreigde te ontstaan dat we in conflict kwamen. Die is weggenomen. Een van de bedrijven die daarvan effect zou hebben, is ook, zit vanavond hier in de zaal. Daar zijn we heel nauw mee in gesprek gegaan. En ja, ik ben ervan overtuigd dat we daarmee uitkomen. Op het moment dat wij met Rotterdam samen die risicocontour op een goede manier vast kunnen stellen, zodat dat districtpark daar ook gewoon netjes binnenvalt. Ja, u zegt archeologische waarde van dakkapellen. Over 100 jaar wellicht. Maar zolang als het nog niet in de grond zit, is het geen archeologische waarde. Gelukkig. Dat gaat puur over de waarde in de grond. En daar is onderzoek naar gedaan. En daarvan is beargumenteerd dat die categorie van die percelen wel een tandje lager kan. Ja, en zoals uw collega's al terecht opmerkten, aan de voorzijde van panden geldt gewoon een vergunning als je een dakkapel wil plaatsen. Aan de achterzijde is dat vergunningsvrij. Laat ik het zo omschrijven vandaag. Voorzitter, de staat van wijzigingen, waarom die inhoud is vervallen. Ja, dat is eigenlijk een beetje op dezelfde lezersgroei. Die visie ruimte mobiliteit van de provincie, die gaat uit van kwaliteit toevoegen aan een gebied. Meer kwaliteit als aan kwantiteit. Meer die ladder van duurzame verstedelijking. Dat is elke keer een tongenbreker voor mij. Als vastleggen hoeveel vierkante of kubieke meter dat dan moet zijn. Dus vandaar ook dat artikel is vervallen. Ja, Falkenstein valt inderdaad onder dit bestemmingsplan.
Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren?
Ja, meneer Duurk, bij interpellatie.
Want het kan,
interruptie.
Het kan natuurlijk zijn dat de provincie de regels heeft gewijzigd, maar dat wil nog niet zeggen dat wij als gemeente ook de regels moeten aanpassen.
Dank u wel, meneer Duurkoop. Meneer Goedknecht.
Nee, dat klopt, voorzitter. Als gemeente mag je altijd aanvullende eisen stellen in een bestemmingsplan. Alleen voor de duidelijkheid. Maar goed, als u zegt van ik zou hem erin moeten hebben. Maar dit is het voorstel wat wij u voorleggen op dit moment. Maar u mag als gemeente als raad elke aanvullende eis stellen op een bestemmingsplan.
En geldt straks ook niet meer voor de
polderwoningen? Even kijken. Maar nogmaals, de provincie kijkt met name naar die ladder van duurzame verstedelijking. Wat betreft Falkenstein, ja, de locatie van het voormalig kasteel Falkenstein valt in dit bestemmingsplan. Daar zijn inderdaad ideeën over, maar op dit moment, u zegt over herbouwen. Ik heb geen concrete plannen gezien om het kasteel te herbouwen. Maar mochten daar ontwikkelingen zijn, dan valt dat inderdaad onder dit bestemmingsplan.
Ja, voorzitter.
Meneer Nieuws.
Ja, het is natuurlijk altijd onduidelijk wanneer iets een kunstwerk is of waar de grens ligt waar het gebouw wordt natuurlijk.
Meneer Goedknecht.
En voorzitter, ook voor een kunstwerk zal binnen het bestemmingsplan ruimte gevonden moeten worden. Past het er niet in, zal er een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden om iets mogelijk te maken. Maar ook voor de plaatsing van een kunstwerk is een vergunning nodig.
Maar er wordt wel rekening gehouden met het aanleggen van de gedenkplaats, dus de contouren.
Ik hoor in mijn oor dat in ieder geval in dit bestemmingsplan wel ruimte is voor het aanleggen van bijvoorbeeld de contouren van het slot Falkenstein. Maar goed, een kunstwerk, het moet altijd passen binnen de kaders die in het bestemmingsplan zijn gesteld. Dank voor de complimenten. Ik denk dat dit van de VVD-fractie dat een heel mooi proces is geweest waarin we met indieners van zienswijzen uiteindelijk in gesprek zijn gegaan en eruit zijn gekomen, zodat zienswijzen zijn teruggetrokken en alle mensen eigenlijk tevreden zijn over wat er nu ligt aan bestemmingsplan. Of er ruimte is in het beeldkwaliteitsplan om mensen hun eigen interpretatie aan te geven. Ja, ik denk dat altijd mensen zijn die proberen de randen op te zoeken van beeldkwaliteitsplannen. Wat ons betreft is het heel duidelijk wat daar nog wel en niet mogelijk is in de toekomst. En daar is ook een heel interactief proces aan vooraf gegaan. Waar een aantal van u aan deel heeft genomen. En waar ik in ieder geval in een-op-een gesprekken hele positieve resultaten of hele positieve opmerkingen over heb gehad. Ja, en wat de risico's zijn van treinen die langs Almenswaard rijden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is niet de plek om dat, denk ik, te bespreken. Maar dat er treinen met risico's langs Almenswaard rijden, veel over het spooramplacement aan de andere kant van de Rijksweg rijden. Ja, die zijn er, net als dat daar boten gelost worden. En dat we op Pernis een aantal raffinaderijen hebben staan. Dat is een terechte constatering.
Dank u wel, meneer Goedknecht, meneer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de reden waarom ik te vroeg is omdat dat risicocontour werd geschetst. Maar als ik dat goed begrijp, dan gaat u nog in gesprek en dan komt dat waarschijnlijk ook in terug. Dus dank.
Dank u wel, meneer Goedknecht.
Ja, dat risicocontour is een resultaat van gesprekken tussen samenwerking tussen Almenswaard en Rotterdam, waar dat hele Waalhaven-Eemhavengebied onder valt. En die contour die wordt daar uiteindelijk vastgesteld.
Voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Verleven was er net al. Dus.
Ja, maar ik wil nog even iets hierop reageren. Want we praten natuurlijk dan wel over de contour van het Rail Service Center. Dat is toch wat anders dan de doorgaande spoorlijnen, want die vallen onder het basisnet. Daar hebben we andere afspraken voor. Dus die twee dingen moet je dan wel even uit elkaar houden.
Ja, dank u. Als u voortaan even wacht tot u het woord krijgt, dan loopt dat niet door elkaar heen, meneer Geleidsing. Dank u wel. Mevrouw Verleven.
Dank u wel, voorzitter. Blijft even knagen aan deze kant over dat plan van Hoogstad. Want dat is ooit goedgekeurd om de verrommeling in het gebied tegen te gaan. Het idee was, nou ja, dat als daar overeenstemming zou komen tussen alle eigenaren, alle grondeigenaren, dat daar dan een ontwikkeling mogelijk was van een weg en huizen erbij. En dat dat de verrommeling van het landschap tegen zou gaan. Dat plan is hoeveel jaar oud en er gebeurt niks. Dus op een gegeven moment denk ik dat je ook kunt gaan constateren als gemeenteraad of als gemeente dat het dus niet gaat werken en dat we naar een plan B moeten om de verrommeling in dat gebied tegen te gaan. Dus wanneer, hè, dus ik begrijp het antwoord van de wethouder van nou, die visie is ooit vastgesteld, dus misschien kunnen die eigen grondeigenaren het nou toch eens een keertje eens gaan worden. En kennelijk bestaat de rode contour niet meer. Maar wat nou als de eigenaren die uitnodiging niet aannemen en we over een jaar of twee of drie jaar nog steeds zitten te wachten en we nog steeds geen goede ontwikkeling hebben die verrommeling tegengaat. Hoe lang gaan we daarop wachten met z'n allen?
Dank u wel, mevrouw de Leeuwen. Meneer Goed.
Ja, voorzitter, ook in dit bestemmingsplan is het geen rechtstreeks recht, maar zo'n proces gaat natuurlijk pas lopen als je eigenaren ook zicht hebben op dat er iets uit gaat komen. Nou, de visie stamt, en vergeef me als ik ernaast zit, uit 2011-2012. Toen is die discussie in Provinciale Staten gekomen en daar is eigenlijk zeg maar even de wacht aangezet. Hij is niet afgestemd, maar hij zegt op dit moment niet. Is daar draagvlak voor was onderdeel van die discussie. Met vaststellen van de visie ruimte en mobiliteit is die rode contour losgelaten. En is daarmee de facto in provinciale visie de ontwikkeling mogelijk gemaakt. Alleen was die bestemmingsplan technisch weer niet mogelijk. Omdat de provincie aan het bestemmingsplan, aan die wijziging, die voorwaarden had gehouden. Met dit bestemmingsplan wordt de wijzigingsbevoegdheid erin opgenomen. En is het moment gekomen om voor die eigenaren om te zeggen, oké, nu hebben we ook zicht op daadwerkelijk dat de mogelijkheden er zijn. En gaat dat proces van de grond komen. Pas nu krijgen ze eigenlijk de uitnodiging van mensen. Het is nu met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan mogelijk. Ook in de provinciale visie ruimte mobiliteit. Zijn er mogelijkheden in uw gebied zonder dat daar het voorbehoud aan is gehouden? Dus als dit bestemmingsplan wordt vastgesteld, ja, dan verwacht ik dat die eigenaren aan de slag zullen gaan. Ja, en als die er niet uitkomen, dan wordt de wijzigingsbevoegdheid niet gebruikt. En dat is de situatie. Want er zal toch een initiatief moeten zijn voordat wat daar iets gaat gebeuren.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw de Leeuwen.
Ja, dank aan de wethouder voor dat antwoord. Dan komen ze al wel wat verder. Er is natuurlijk wel wat meer nodig dan draagvlak, want er moet een integraal plan zijn waarbij iedereen, waarbij al die eigenaren geld in een potje stoppen om die weg aan te leggen. Dus dat vraagt nogal wat. En als dat dus niet gebeurt, dan wordt die wijzigingsbevoegdheid niet gebruikt. Maar die wijzigingsbevoegdheid is er om de verrommeling in het gebied tegen te gaan. Dus als die niet wordt gebruikt, dan denk ik toch dat we over een jaar bijvoorbeeld nog eens ons op het achter de oren moeten krabben en denken van hé, die verrommeling is er, het plan is er niet, wat dan? Dus dat is misschien iets wat we zelf even moeten agenderen dan over een zekere tijd. En dan heel even nog over die rode contour. Die rode contour was er natuurlijk niet voor niks. Die rode contour was er om te voorkomen dat mensen gaan wonen in een gebied waar te veel geluidsoverlast is. En we hebben een beetje de traditie in deze gemeente om te denken van nou, het mag, dus ga er maar wonen. Hetzelfde met bijvoorbeeld Portland. Wonen langs de snelweg. Het mag misschien, maar of het nou echt helemaal fris en gezond is om langs de snelweg te wonen en wat de kwaliteit van de lucht is die je daarin ademt, daar kan je zo je bedenkingen bij hebben. En dat is in dat gebied denk ik ook zo. Je kan er makkelijk een huis neerzetten. Dat bouwen is zo gebeurd. Maar die rode contour was er ooit om mensen te beschermen tegen te veel geluidsoverlast. En begrijp ik nou dat het zo is dat we nu in dit bestemmingsplan zeggen van nou joh, als je er wil gaan wonen, je neemt wat geluidsbeschermende maatregelen en dan als je binnen in je huis zit, dan valt het lawaai wel mee of dan is het wel te doen. Ja, hoe zit dat?
Dank u wel, meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, er was een rode contour, maar er zijn geluidscontouren. Die geluidscontouren die zijn gemaakt om mensen te beschermen tegen geluid. En de rode contouren waren eigenlijk om het stedelijk gebied aan te wijzen. En de rode contour was het moment waar stedelijk gebied omging in buitengebied. Zeg maar even, dat was de rode contour. We gaan vanzelfsprekend geen saneringswoningen bouwen. We gaan geen woningen bouwen waar geluid gewoon echt een issue is. Maar uiteindelijk nemen wij voor heel veel woningen die we ten noorden van de Groene Kruisweg bouwen een besluit om die geluidscontour, die geluidsbelasting, een klein beetje op te rekken. Want anders dan bouw je gewoon geen woning meer in Albrandswaard. Zeker niet boven die Groene Kruisweg. Dus ja, dat zijn afwegingen die elke keer gemaakt worden. Maar we gaan natuurlijk geen woningen pal naast een rijksweg bouwen, waar eigenlijk nadat die op de sleutel is opgeleverd een saneringsplan voor geschreven moet worden. Want dat lijkt me een uitermate ongewenste situatie. U heeft gelijk, daar moet al wat gebeuren. Die bewoners, die eigenaren, want wij hebben als gemeente daar totaal geen grondpositie. Al die eigenaren, die worden met ja, dit bestemmingsplan en deze visie getriggerd om iets te doen tegen die verrommeling van dat gebied. En gezien wij daar geen grondpositie hebben, kunnen we daar heel moeilijk invloed op uitoefenen. Behalve dat ik in gesprek kan gaan met een aantal sleutelfiguren daar in dat gebied. Om te kijken of wij die ontwikkeling daar mensen bij elkaar kunnen krijgen, kunnen faciliteren. Dat is onze rol, denk ik, daar, gezien wij daar nogmaals geen enkele positie verder hebben.
Dank u wel, meneer Goedknecht. Mevrouw de Leeuwen had de vraag niet alleen aan de heer Goedknecht gesteld, maar ook aan de raad. Wil iemand van de raad daar nog antwoorden? Niet allemaal tegelijk, nee. Mevrouw de Leeuwen, als u het even wil herhalen.
Even als geheugensteuntje. Die extra weg van de Molenweg naar de, wat is het, Kleidijk, die zou er komen om verrommeling in het gebied tegen te gaan. Maakt niet uit, dat was het idee. En dat is inderdaad al sinds 2011, 2012 zo en er gebeurt niks. En het zou kunnen zijn dat met dit bestemmingsplan er wel iets gaat gebeuren. Maar er is nogal wat voor nodig. Want al die eigenaren moeten eerst geld in een potje stoppen om een weg aan te leggen. En dan kunnen ze door huis te bouwen weer wat verdienen. Dus het kan zomaar werken, maar het kan ook niet werken. En de vraag is wanneer voor ons dan het moment komt waarop we zeggen van nou, plan A werkt niet, we moeten naar een plan B. Wanneer constateren we dat het, hoe lang gaan we wachten op het aanleggen van die weg?
Dank u wel voor de verduidelijking, mevrouw de Leeuwen. Meneer Gerdijtsiek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, daar wil ik wel zeggen wat ik bedoel. Ik denk dat het inderdaad, als je kijkt wat daar gebeurt en hoe het er nu uitziet en de insteekhaven die daar ook gecreëerd lijkt te zijn voor een truck met een container erop, dat dat nou niet erg bijdraagt aan het dorpskarakter als je ons dorp binnenrijdt. Dus in die zin ben ik het met mevrouw De Leeuwen eens dat het erg mooi zou zijn als we daar iets aan zouden kunnen doen. Ja, wat een goede termijn is. Ik stel een jaar voor. Het lijkt mij prima om na een jaar eens te kijken en daar misschien als raad nog eens wat over te hebben. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat het best lastig is als je geen grondposities hebt om er echt wat aan te doen. Maar wellicht kunnen we daar nog iets slims bedenken dan wel laten bedenken door de wethouder. Maar ik ben het volledig met u eens dat het wel aandacht verdient. Omdat het er op dit moment natuurlijk niet echt uitziet zoals een dorpskarakter zou doen vermoeden.
Dank u wel, meneer Geluidsik. Mevrouw Ram.
Ja, ik kan me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Het is in elk geval al positief, zoals de wethouder ook al aangeeft. De kansen zijn er. Dus laten we positief blijven en ervan uitgaan dat die kansen ook opgepakt worden. En dat er hopelijk binnen een jaar iets gebeurd is. En wat mij betreft prima om over een jaar nog eens te kijken hoe het ervoor staat. En als het dan heel erger is geworden, kunnen we misschien met elkaar nog met een motie iets anders bereiken.
Dank u wel, mevrouw Ram. Mevrouw Verduin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me ook heel goed vinden in het voorstel van mevrouw De Leeuwen. Realiseer ik me wel heel erg dat je dat meer dan een sturende of een coachende rol kunnen wij niet hebben. Dus maar ja, dat is misschien dan, misschien is dat op dat moment dan voldoende als blijkt dat het op deze manier niet gaat lukken. Maar we zijn denk ik wel heel erg beperkt. Maar over een jaartje evalueren, dat lijkt me absoluut geen verkeerd idee.
Dank u wel, meneer Duurkamp.
Ja, ik kan me niet zo vinden in het voorstel, maar dat komt omdat de Partij van de Arbeid al tegen de visie Molendijk was. En wij vinden het eigenlijk wel prima dat er niks wordt uitgevoerd en we zitten dus ook niet te wachten op een nieuwe visie.
Dank u wel. Meneer Verzanen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, op zich is het wel sympathiek om een oplossing te gaan proberen te trachten te gaan doen, maar ik zie, als je geen grondpositie hebt, vind ik het, lijkt me zo moeilijk om inderdaad. U wilt het uitleggen? Nou, gaat u gang.
Mevrouw De Leeuwen, nog even. Het is bijna tijd voor het onderwerp, maar.
Wat ik voorstelde was niet ervoor zorgen dat het plan er komt, want daar gaan wij niet over, inderdaad. En de wethouder die kan natuurlijk met mensen gaan praten en ze uitleggen, joh, het licht staat op groen en jullie kunnen door. Dat kan. Dus op die manier kan hij faciliteren, maar daar heb ik het niet over. Het gaat erom dat het een rommelig gebied is waarvoor een plan is, namelijk die weg. En wij gaan als gemeenteraad over het bestemmingsplan. Dus ik zeg hier, laten we het hebben over het bestemmingsplan. Niet over het plan, want daar gaan we niet over. Maar als dat nou niet lukt, wat dan? Hoe lang gaan we wachten op de realisatie van die weg? Hè? De NAP was ook nooit blij met die visie. En, maar we vinden wel dat dat gebied er beter uit kan zien. Dus als, dus dit is gewoon een, mijn voorstel is niet zorg dat die weg er komt, want daar gaan we niet over. Mijn voorstel is, als die weg er niet komt, hoe lang gaan we dan wachten? Hoe lang houden we die wijzigingbevoegdheid in stand? Of gaan we dan een keer voor dat gebied een ander plan maken, waardoor we zorgen dat het er netjes en groen uitziet?
Dank u wel, meneer Van Zalen.
Kunt u dan vinden met het voorstel wat ik hier hoorde van een jaar? Waar wil je naar?
Ja.
Uw voorstel? Oh, dan.
Dank u wel.
Nou, bij deze.
Verder is nog opmerking, aanmerking. De wethouder wil die nog reageren op het voorstel van een jaar?
Ja, voorzitter, ik kan me helemaal voorstellen dat ik bij de raad terugkom op het moment dat er ontwikkelingen daar zijn. En ik vind een periode van een jaar om een eerste terugkoppeling te doen en te kijken of er zicht is op beweging in dat gebied, kan ik me heel goed bij aansluiten.
Dank u wel. Dus u gaat ermee akkoord van om nog een jaar aan te kijken om de wijzigingsbevoegdheid zo te houden. Dan sluiten we bij deze dit stuk. En als ik nog even de aandacht mag, alsjeblieft. De volgende vraag is, kan dit door naar de raad van 30 juni? En zo ja, als hamerstuk of bespreekstuk? Hamerstuk? Hamerstuk? Dan kan dit als hamerstuk door naar de volgende raadsvergadering. Dank u wel. Vervolgens gaan we verder met de zienswijze van de begroting 2016 voor het koepelschap. Dat is voorbereidend besluitvormend. En het doel is de zienswijze vast te stellen, zodat de Raad geen opmerking heeft over de programmabegroting 2016. En wie van de raadsleden wil daar het woord over hebben als zometeen de wethouder weer terug is? Goed, we gaan verder. Ja. De vraag, meneer Schuitenmaker.
Ik vervang wethouder Bakpier in deze.
Ja. Oh, de heer Goed. Oh, sorry. Ik moet even volgens de wethouder aangeven dat hij de wethouder Bakpier op dit moment vervangt. Dat is gebleven bij de heer Schuitenmaker, meneer Bianchi, meneer Van Zanen. Meneer Schuitenmaker.
Ja, twee vragen eigenlijk. Er wordt iets geschreven over het mogelijke opheffen per 1-1-2017. Is daar iets naders van te vertellen? En mijn tweede vraag, er staat in ieder geval in het raadsvoorstel een heel stuk over het risico van uittreden van één van de deelnemers. Maar hoe groot zijn die risico's? Stel, er treedt een vrij grote gemeente uit. Wat betekent dat risico dan eigenlijk?
Dank u wel. Meneer Van Zanen.
Dank u wel, voorzitter. Een beetje aansluitend op de collega van het CDA. Hoe zit het eigenlijk met het koepelschap? Zit dat ook in, gaat dat ook over naar die tafellandschap in de toekomst? Of hoe moet ik dat weer zien?
U bedoelt de landschapstafel?
De landschaptafel, als men aan tafel zit.
Ja, dank u wel. Meneer Bianchi.
Ja, in aansluiting op de vragen van het CDA inderdaad. Die wilde ik ook stellen. En daarnaast, ja, misschien heb ik daar niet helemaal goed in ingelezen. Wat doet het koepelschap nou precies? En als het al weggaat, waarom dan pas per 1 januari 2017? Want het wordt er daar niet te veel ambtelijk geld en uren in gebruikt die misschien niet nodig zijn.
Dank u wel, meneer Bianchi. Mevrouw De Leeuwen, u had ook nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. De afspraak, ik ga het toch nog een keer proberen nu. Afspraak is als we geen opmerkingen hebben, dat we dan een brief sturen waarin we zeggen dat we geen opmerkingen hebben. Dus graag het raadsbesluit veranderen in geen opmerkingen hebben in een brief sturen waarin we zeggen dat we geen opmerkingen hebben.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, om met die laatste vraag te beginnen. Ik meen dat ik bij het stuk heb zien zitten een brief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regio koepelschap. Geacht bestuur. Wij hebben het onderwerp besproken en geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Dus die brief die zit bij de stukken.
Dat staat niet in het raadsbesluit.
Oh, het staat niet in het raadsbesluit. Oh, oké. Okay. Ah, vandaar. Excuus. Dan heb ik, gaan we dat raadsbesluit herformuleren. Wat doet het koepelschap precies? Het koepelschap verdeelt financiën en meer niet. Het koepelschap zorgt voor de verdeling van al het geld wat in de natuur- en recreatieschappen omgaat over de gemeenten. We betalen per inwoner aan de recreatieschappen. De provincie betaalt daaraan, de grote gemeenten betalen daar ook aan. Zoals u weet betalen wij aan het recreatieschap heel weinig, relatief weinig, maar vragen wij relatief veel, omdat wij veel groen hebben in de gemeente. Recreatieschappen zijn ook ooit in het verleden opgericht om met geld vanuit de grote steden om dat recreatie van de inwoners in die buitengebieden mogelijk te maken. En dat financieel koepelschap zorgt voor die verdeelsleutel. Die haalt het geld op en die verdeelt dat geld weer op manier. Het is geen uitvoeringsorganisatie verder, onderhoudt geen stukken groen. Het is echt het financieel koepelschap. De koepel die de financiën regelt voor de recreatieschappen. Ja, waarom per 1 in 2017? Op dit moment lopen er een aantal onderzoeken binnen de recreatieschappen om zichzelf ofwel op te heffen ofwel om te vormen tot landschapstafels of op te gaan in landschapstafels. En als een van die deelnemers uittreedt, een van die recreatieschappen, heeft dat gevolgen voor dat koepelschap. Wat die gevolgen zijn, laat ik misschien even over aan de ambtelijke ondersteuning om daar een kleine inschatting van te maken of iets over te zeggen. Maar ik kan ze op dit moment niet geven. Maar die onderzoeken naar die opheffing van die recreatieschappen, ja, die lopen ook nog op dit moment. Ja, dat is het risico als het een van die deelnemers uittreedt uit een gezamenlijkheid. Maar dat risico loop je altijd als deelnemers uittreden. De brief, voor mij heb ik in grote lijnen alle vragen gehad. Even een korte vraag, of kijk naar links, of er iets te zeggen is over het risico als een van de deelnemers uittreedt. Maar dat hangt dan ook weer af welke deelnemer dat gaat zijn.
Dank u wel, de heer Maas.
Ja, bedankt. Dank u wel, voorzitter. Het risico dat er een deelnemer uitstapt is natuurlijk altijd aanwezig. Daar zijn geen aanwijzingen op dit moment voor. En inderdaad, wat de wethouder net al aangeeft, op het moment dat er een grote deelnemer uittreedt, dan heeft dat een groot risico. En een kleine heeft het een klein risico. En er is eigenlijk niks meer over te zeggen, maar het is wel goed om aan te geven dat risico er wel is.
Dank u wel, meneer Maas. Zijn er nog vragen verder? Ik heb in ieder geval genoteerd dat de wethouder het raadsbesluit zal herformuleren. En indien het raadsbesluit herformuleerd is, kan het naar de raad van 30 juni of als bespreekstuk of als hamerstuk, meneer Schuitenmaker.
Ze houden zich keurig aan de regels. Bij het opstellen van de begroting heb ik gezien dat de rekening is gehouden met de door de kring van de gemeentesecretarissen vastgestelde indexeringspercentage van min 0,65%. Daardoor is het besluit van het CDA ook eigenlijk wat ons betreft een hamerstuk en staan we erachter.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. De rest nog. Dan gaat dit besluit naar de raad van 30 juni als een hamerstuk. Dank u wel. En dan gaat de wethouder nu weg. Goed, dames en heren, gaan we verder met het laatste onderdeel van vanavond. Aan de tafel is geschoven een nieuwe wethouder, mevrouw Van Ginkel, voor het laatste stukje. En het gaat over het gemeenschapsfonds en het is een voorbereidend besluitvormende bijeenkomst. De ondersteunende middelen voor het actieprogramma Toekomstvisie, te weten de voucherregeling, de website Albanswaard in actie en het community management over te dragen aan de Stichting Gemeenschapsfonds Albanswaard. En voor de uitvoering van de voucherregeling nog eenmalig 20.000 euro ter beschikking te stellen aan het gemeenschapsfonds. En dit te dekken uit de algemene reserve. En voor de uitvoering van eventuele werkzaamheden aan de website Albanswaard in actie en advisering ondersteuning bij het community management voor 2015 en 2016... nog 10.000 euro te reserveren in de gemeentelijke begroting en ook dit te dekken uit de algemene reserve. En de onderdelen van het actieprogramma 2013-2014 die nog niet zijn voltooid op te nemen in de Pepperflow-rapportages. Sorry. Wie van de raadsleden wil ik, en ik zie al een heleboel namen, brieven, dus we gaan. Meneer Duurkoop, meneer Van Zanen. Duurkoop, Van Zanen, Niehot, Gedijtziek, De Leeuwen. Ja. Nou, ja, oké, ik heb het genoteerd. We gaan verder met de heer Duurkoop.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag doe ik een beetje met schaamrood op mijn kaken, want ik zou dat natuurlijk moeten weten, maar ik weet het niet. Die hele Stichting Gemeenschapsfonds Albanswaard. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wie zit er daarin? Hoe kom je daarin? Wat zijn dat voor mensen? Want... nou, ik wist het niet meer. En verder vraag ik, ja, ik heb er niet zoveel moeite met het hele voorstel. Het gaat niet om zulke vreselijke bedragen. Maar ik heb wel gekeken naar de evaluatie en ik zag, als je 2015, voor zover de gegevens daarvan bekend zijn, gaat vergelijken met 2014, zie je dat alle percentages en alle getallen aan het teruglopen zijn. Dus ik vraag me af hoe lang dit nog levensvatbaar is.
Dank u wel, meneer Duurkoop. Meneer Van Zanen.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook weer een leuk positief dat we hier mee worden genomen. Ook positief inderdaad de ontwikkelingen die gaande zijn. En toch blijven er wat vragen open. En een beetje dezelfde lijn als de heer Duurkoop. Hoe ziet het dan in de toekomst eruit? Hè? Hoe zou dat inderdaad vorm worden gegeven? En wat gaan we doen als de gemeentefondsstichting niet levensvatbaar blijkt te zijn? Omdat ze er te weinig fondsen aantrekken en te weinig fondsenwerving daarvoor hebben. Hoe gaan we dan om met de projecten in Albrandswaard? Wordt dan het aantal gehalveerd of daar vragen of worden de eisen hoger? En hoe ziet de gemeente Albrandswaard in de toekomst haar rol? Gaan we nog subsidie überhaupt nog verstrekken of gaan we dat doen via het fonds? Of worden er gewoon totaal geen subsidies meer verstrekt? Graag wil je al meer duidelijkheid erover.
Dank u wel, meneer Van Zanen. Meneer Gedijtsik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook een tweetal vragen. Eén eigenlijk over de toekomst. Want zoals wij het geïnterpreteerd hebben, is het gaat over naar het gemeenschapfonds. En die gaat de voucherregeling nog 2 jaar laten voortbestaan. Met het geld wat ze meekrijgt van de gemeente. Dat betekent dus dat we daarna als gemeente ook moeten accepteren dat ze dat wellicht op een andere manier gaan inrichten en misschien niet meer met vouchers werken. Dus ik zou eigenlijk wel even van de wethouder willen horen of dat inderdaad de keuze is die gemaakt is. Het tweede is van we dragen ook de database deskundige burgers over aan het gemeenschapfonds. Was mijn vraag van, betekent dat de gemeente daar dan ook geen enkel gebruik meer van gaat maken? Of blijft die nog wel in gebruik bij de gemeente? Dat waren op dit moment even mijn vragen.
Dank u wel, meneer Gedijtsik. Mevrouw Remijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk vorige keer heb ik ook de vraag gesteld en toen dacht ik dat ik het helder had. Maar ik heb het nu nog steeds niet helder en dat is die 20.000 euro. We hebben in oktober 2014 hebben we besloten eenmalig budget van 20.000 euro te reserveren in de begroting. We gaan nu weer een keer 10.000 euro reserveren, als ik het goed begrijp. Maar als je het raadsbesluit leest, dan hebben we het al uitgegeven. Dan stellen we het beschikbaar. Dus ik begrijp nu even niet om hoeveel. Ik begrijp nu weer niet om hoeveel geld het gaat. Dus ik graag helderheid.
Dank u wel, mevrouw Remijn. Meneer Nielt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had ook een vraag hoe het genereren van het gemeenschapsfonds gelden in de toekomst gaat. Er zijn natuurlijk een aantal zaken waarvan de status staat dat het initiatief beëindigd is. Komen daar de gelden van terug of is dat verdwenen?
Dank u wel, meneer Nielt. Mevrouw de Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben niet zo lang geleden in deze beraad en advies over dit voorstel gesproken. En toen hebben we geconcludeerd in het raadsvoorstel staat dat er een evaluatie zou zijn. En die is er niet, dus daar hebben we toen om gevraagd. Nou is er een ding, daar staat boven evaluatie. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een evaluatie is. Hè? Als je een boodschappenlijstje hebt en je zet er boven evaluatie, dan is het ook geen evaluatie. En bij een evaluatie heb ik wel een bepaalde voorstelling. En ik vind het wel belangrijk dat we dat eens zouden doen, dat evalueren. Want deze gelden, voor die vouchers, voor die initiatieven, dat is tot stand gekomen in het kader van de toekomstvisie. In een tijd dat alle subsidies voor bestaande verenigingen, behalve de sportverenigingen, dat bestaande verenigingen geen subsidie meer kregen. Maar we vonden het wel zo belangrijk om nieuwe initiatieven te steunen, dat er wel geld voor was, via die voucherregeling. Nou zou ik heel graag willen weten, dat geld wat daar naartoe is gegaan in initiatieven, heeft dat de doelen van die toekomstvisie, waar het uit voortkomt, heeft dat die doelen geschraagd? Dus die 5 werkwoorden, dat opruimen, opzouten, nou ik weet niet, 5 werkwoorden met een O. Dus in hoeverre heeft nou al dat geld bijgedragen aan die doelen uit de toekomstvisie. Dat lijkt mij een evaluatie. En dat is het gewoon niet. Het zijn weet ik veel hoeveel pagina's met tekst. Maar het is geen evaluatie van of dat geld nuttig besteed is. En daar ben ik echt diep teleurgesteld over. Dan. Ja, en dan verder. Aangezien we dus geld hebben uitgegeven zonder dat we nu kunnen zeggen. Aangezien we dus nu al dat geld hebben uitgegeven zonder dat de gemeente kan zeggen, nou, dat was echt nuttig besteed, want het draagt bij aan die 5 werkwoorden op een O. Het lijkt me heel goed als daar een stichting is die dat in het vervolg gaat doen, maar laten we daar dan gewoon geen geld meer naar gooien. Lijkt me simpel.
Dank u wel, mevrouw Leeuwen. Meneer Schuitenmaker nog?
Ja, mijn vraag ging meer over de levensvatbaarheid of de kansen dat die stichting zelfstandig kan zijn in de toekomst. En op welke manier. Er staat wel iets in de stukken. Maar ja, het is wel moeilijk in de huidige tijd om fondsen te werven, heb ik de indruk.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw de Leeuwen.
Kijk, in die toekomstvisie en in die hele voucherregeling zit ingebakken dat het geweldig belangrijk is dat er initiatieven zijn en dat er geld er komt. En in het hele raadvoorstel wordt gezegd dat het zo belangrijk is dat het dus wel zal gaan lopen. Dus of het is zo belangrijk en het zal fantastisch gaan lopen, of we hebben dat geld gewoon uitgegeven. Ja, voor saus. Dus van waar deze vraag van het CDA?
Dank u wel. Meneer Schuitenmaker, wilt u hierop antwoorden?
Ik sluit bij u gewoon aan dat ik graag wil zien wat er in het verleden met die voetjes is gebeurd. Okay. En ten tweede, volgens mij was er in het verleden ook al afgesproken dat dit een eindige regeling is. Dat er een eind aan komt op een gegeven moment. En de enige vraag is, hoe realistisch is het nou dat die stichting wel blijft voortbestaan? Maar ik denk niet dat we dit eeuwig door moeten zetten in ieder geval. Van de gemeente.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. We hebben al leden gehad. Ik geef de wethouder het woord op dit moment.
Het zijn een heleboel vragen. Ik denk dat ik ze wel kan beantwoorden, dus dat ga ik nu ook doen. Wie zit er in het gemeenschapsfonds? Ja, ik denk dat u inderdaad een heel traject heeft gemist, maar ik wil het heel graag antwoorden. Het is opgesteld door een aantal bewoners uit Albronswaard. Die bijna allemaal betrokken zijn bij de opzet en ontwikkeling van destijds de toekomstvisie en wellicht later ook de structuurvisie. Daarin hebben gezien en gemeend van dat is iets wat wij verder zelf willen ontwikkelen. Eigenlijk ook waar de toekomstvisie op aanstuurt, op ontwikkeling vanuit de gemeenschap zelf. U heeft gezien dat met betrekking tot die vouchers dat terugloopt. Dat klopt ook wel, omdat wij even wat onduidelijk zijn geweest met betrekking tot de toekomst van die vouchers en hoe dat verloopt dan naar het gemeenschapsfonds. Dat zou mogelijk een tijdelijke terugloop verklaren. De verwachting is dat als wij zeggen van weer positief te staan tegenover die foutjes, dat dat ook wel weer terugkomt. Ik ben zelf met een groot aantal raadsleden bij de laatste bijeenkomst van het gemeenschapsfonds geweest. En daar hadden we een volle bak in dit gemeentehuis. En het enthousiasme was groot voor wat daar ontwikkeld werd. Dat sluit ook een beetje aan bij de vraag van meneer Van Zalen, van hoe ziet de toekomst er dan uit? Stel dat de stichting niet levensvatbaar is, hoe gaat het dan in de toekomst met subsidies? Nou, laat ik heel duidelijk zijn, er volgen straks geen subsidies meer. Hè? Dit is eindig, zoals het CDA ook al aangaf. Met de intentie dat de stichting het straks zelf gaat doen. En natuurlijk zullen ze dat ongetwijfeld ook op hun eigen manier gaan doen. Antwoord op de vraag van de opmerking van de heer Kardijtschik. Want een stichting heeft natuurlijk dan zijn eigen voorwaarden en eigen reglement. En wat ik begrepen heb, ook uit het bijwonen van de stichtingsbijeenkomst, is dat zij ook sommige zaken in natura willen aanpakken. Dus bijvoorbeeld het onderbouwen en steunen door middel van een advies. Of zaken vanuit een netwerk aanzien te sturen, zodat de vragende partij daar een oplossing voor krijgt. Dus het hoeft niet allemaal in financiële oplossingen te zitten. Even kijken, dan zijn er best veel vragen gesteld door eigenlijk iedereen van hoe bedruipt het gemeenschapsfonds zich nu? Wat ik begrepen heb is dat het gemeenschapsfonds giften en donaties ontvangt. En dat naast, zo zal ik het dan toch maar zeggen, de opstart of doorstartbedrag voor de vouchers zichzelf moet gaan bedruipen. Ze zijn ook nog niet zo lang, ze bestaan nog niet zo lang. Dus het feit dat zij aantoonbaar kunnen maken van, nou kijk eens, zoveel geld hebben we al binnengehaald, dat is nog lastig. Maar op de bijeenkomst van de stichting was duidelijk dat er veel animo was. En de verwachting is dat er een aantal landelijke fondsen, maar je moet bijvoorbeeld denken aan een Rotary of een ronde tafel, bereid zijn om daar wellicht wat continuïteit in te bieden in het verstrekken van donaties. Even kijken, database deskundige burgers. Nou, gelukkig gaan zij daarmee aan de slag, maar de gemeente ook. Ik heb recent nog zelf uit de database kunnen putten. De meneer die had zich 2 jaar geleden ingeschreven en vond het leuk om door mij benaderd te worden, om gewoon mee te denken met sommige zaken die voor de gemeente belangrijk zijn. Dus daar maken we nog steeds gebruik van. Voorzitter.
Mevrouw de Leeuw, bij interruptie.
Dank u wel. Als je persoonsgegevens verzamelt, dan mag je die alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze verzameld hebt. En ik stel me zomaar voor dat de wet op de privacy het verbiedt dat je die, al die persoonsgegevens overhevelt naar een andere partij. Dus ik kan me wel voorstellen dat je al die deskundige burgers even een briefje doet van, goh, er is een nieuwe club, daar kunt u naartoe overgaan. Ik kan me niet voorstellen dat je zomaar een kaartenbak met namen en adresgegevens aan een andere partij doorgeeft.
Dank u wel, mevrouw Verleden. Mevrouw Van Ginkel.
Mevrouw De Leeuw heeft daar ook helemaal gelijk in. Dat hebben we ook niet gedaan. We hebben dat netjes gevraagd aan diegenen die zich hadden ingeschreven van of wij die gegevens mochten overdragen aan het gemeenschapsfonds. En alleen daar waar een positief antwoord op gegeven is, hebben we de gegevens beschikbaar gesteld aan het gemeenschapsfonds. Voorzitter, dan bij verdere behandelen van de vraag van meneer Nieholt, denk ik dat ik al heb behandeld. Mevrouw De Leeuw die zegt van, ja, de evaluatie vind ik eigenlijk geen evaluatie, want hij is niet gelinkt aan de 5 O's van de toekomstvisie. Nou, 1 O, daar is hij zeker mee betrokken. Dat is de O van ontwikkelen. En dat is juist wat het gemeenschapsfonds ook doet met de nieuwe initiatieven. En ik denk dat het daar prima bij aansluit. En ook de evaluatie die erbij zit in de bijlagen geeft duidelijk aan dat...
Wethouder, mevrouw De Leeuw bij interruptie.
Oké, er is meer dan 1 ton uitgegeven. In een tijd dat de muziekschool weg is gegaan omdat die geen subsidie meer kregen. De fanfare, nou noem ze allemaal maar op. Al die subsidies zijn gestopt en in die tijd is er meer dan 1 ton gegaan naar nieuwe initiatieven. En heeft de wethouder nou ook niet het gevoel dat je dat zou moeten kunnen verantwoorden? Dat je muziekonderwijs bijna afschaft. Ja, hoe die fanfare zou overleven, oké. Maar dus dat je subsidies op hele belangrijke culturele instellingen afschaft, meer dan 1 ton naar nieuwe initiatieven, dan is het toch te makkelijk om te zeggen, ja, het heeft aan het ontwikkelen bijgedragen. We moeten toch als gemeente, als we meer dan 1 ton uitgeven, dat kunnen verantwoorden. Dat is toch gemeenschapsgeld? En dat moet toch je moet het toch terug kunnen voeren van, nou, mensen, die toekomstvisie, die heeft u zelf aan bijgedragen.
Daar hebben we dat een ton aan uitgegeven, die we hebben weggehaald bij de verenigingen. Want dit was zo belangrijk. En kijk eens wat we ermee hebben gedaan. En kijk eens wat ermee tot stand is gebracht. Dat is toch een verantwoording die we in zo'n evaluatie zouden moeten afleggen. Daar staat geen woord in de evaluatie. En nu hier even in een vergadering zeggen, ja, ontwikkelen. Dat is toch geen verantwoording afleggen voor zo'n groot bedrag die we in zo'n tijd hebben onttrokken aan andere culturele verenigingen.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Mevrouw Van Ginkel.
Ja, het is duidelijk dat mevrouw De Leeuwen daar zo over denkt. Maar ik denk dat de evaluatie heel duidelijk binnen die kaders heeft plaatsgevonden, de kaders van de Raad. En dat er ook de verantwoording in de bijlage heel duidelijk aangeeft wat er met de foutjes is gedaan. En die ontwikkeling die staat volgens mij. En daar mag je natuurlijk anders over denken. En wellicht is de vraag die u oproept ook een van politieke aard. En ja, daar kan iedereen zijn weging in maken natuurlijk. Volgens mij, voorzitter, is er nog één vraag over. En die betreft de levensvatbaarheid in de toekomst. Ik denk dat ik daar antwoord op gegeven heb door te schetsen van hoe het gemeenschapsfonds daarmee omgaat. Bij het bezoeken van de vergadering van het gemeenschapsfonds was duidelijk dat daar een groot enthousiasme was. En daarmee wordt ook aan de foutjes gewerkt. De heer Van der Ent, voorzitter, zit zelf hier in de zaal. Ik weet niet of dat toegestaan is, voorzitter. Maar misschien kan het ook nog opgetekend worden uit zijn mond. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel. Ja, ik ga eerst even naar de heer Niels. Die had nog een aanvullende vraag. Mevrouw Remijn, ook een aanvullende vraag.
Nee, voorzitter. Mijn vraag is niet beantwoord.
Uw vraag is nog niet beantwoord. Daar heb ik over het lijstje heen gekeken. Sorry. Wilt u die eerst beantwoorden, mevrouw Van Ginkel?
Ja, mevrouw Romeijn heeft de vraag gesteld met betrekking tot die 20.000 en 10.000 euro. Van hoe zit het nou precies? Nou, vorig jaar is gezegd van wij gaan die 20.000 euro reserveren. Het huidige raadsbesluit geeft eigenlijk aan van die 20.000 euro, die stellen we ter beschikking. En dat geldt evenzo voor die 10.000 euro. 10.000 euro, ja, 10.000 euro stellen we ter beschikking.
Dank u wel, mevrouw Remijn.
Ja, volgens mij staat dat niet in het raadsbesluit. Maar volgens mij ook niet in het raadsvoorstel.
Ja, ik heb dat daarop nagelezen en volgens mij staat dat er juist wel.
Nee, er staat in het besluit staat nog eenmalig 20.000 euro beschikking ter beschikking te stellen. Dus daar ga ik ervan uit. We gaan nog een keer 20.000 euro. Dan zit ik al op 40.000. En dan voor de uitvoering van eventuele werkzaamheden van de website 10.000 te reserveren. Dus dat is niet ter beschikking te stellen, toch?
Dat klopt. Het is dus vorige keer hebben we het gereserveerd, die 20.000 euro. En nu stellen we dat ter beschikking. En die 10.000 euro, die staat al op onze rekening. En die gaan we nu dan overboeken, als u daarmee akkoord gaat, naar Stichting Gemeenschapsfonds.
Ja, dus er gaat nu...
Even een moment.
Ja, ik geloof dat daar enige mate van correctie op nodig is. Ik raadpleeg even ambtelijke ondersteuning. Ogenblik.
Nou, prima. Even aandacht alsjeblieft. De wethouder gaat verder met de beantwoording.
Ja, voorzitter, dat is een technische aangelegenheid, dus ik geef graag het woord aan de heer Rijken.
De heer Rijken,
dan ga ik het proberen technisch uit te leggen. Er is inderdaad 20.000 euro eerder bij het voorstel is gezegd dat reserverende, dus dat wordt nog niet beschikbaar gesteld, dat wordt nu dan geactiveerd. En die 20.000 euro die wordt ook daadwerkelijk overgemaakt op rekening van het gemeenschapsfonds. Die 10.000 euro die blijft bij ons op de rekening staan als een krediet. En daaruit kan het college dan voorkomende werkzaamheden op het gebied van communicatie ondersteunen. Is dat helder?
Dank u wel, mevrouw Remijn.
Ja, dan is het helder, maar dan klopt volgens mij het besluit niet. Want in het besluit staat nog eenmalig 20.000 euro ter beschikking te stellen. En dat moet er volgens mij gewoon uit.
Dank u wel.
De nog is verwarrend. De nog slaat eigenlijk op van de regeling heeft 2 jaar bestaan. En er wordt nog een laatste keer 20.000 euro. Hè, dus het is eindig. Daar slaat die nog op. En dat is verwarrend. Dus dat kan met gemak. Nog kan met gemak uit als het dan een helder besluit wordt.
Mevrouw de Leeuwen.
Voorzitter, als het gaat om activeren, waarom staat er dan niet op? Nou, voorstel, als het gaat om activeren, schrijf dan ook activeren.
Dank u wel. De wethouder.
Dan zullen we dat textueel nog aanpassen.
Dank u wel. Meneer Nieholt, u had nog een vraag.
Ja, ik had nog geen antwoord op de vraag met de initiatieven die beëindigd zijn, of daar nog geld van terugkomt.
Dat is zo, mevrouw Verginkel.
Nou, volgens mij staat het keurig in het overzicht van dat wat nog terug zou komen. Maar ook daar kijk ik even voor naar de heer Rijken, die steeds bij het proces betrokken is. Hij weet het als geen ander.
Meneer Rijken.
Het klopt inderdaad. In de bijlage staat aangegeven op het moment dat een eerste deel van de voucher betaald is en dan halverwege geconstateerd is van nou, vanuit de initiatiefnemer uit de gemeente, de voortgang is er niet. Dan staat de initiatief beëindigd en dan is dat eerste voucherbedrag, ja dat is dan ook, dat komt niet terug. Je ziet dan vaak dat er bijvoorbeeld, er was 5.000 euro toegekend, dat het tweede gedeelte wordt niet uitgekeerd. En uit mijn hoofd gezegd is het maar 1 keer voorgekomen dat een tweede gedeelte is uitbetaald en dat nog terug moet komen. Dus dat is maar 1 keer voorgekomen.
Dank u wel, meneer De Rijk. Voor de rest, mevrouw De Leeuwen.
Ja, ik wou het maar even voorleggen aan de collega's hier aan tafel, voorzitter. Ik heb natuurlijk ernstige bedenkingen geuit over die evaluatie. Hè? Wat in mijn ogen een verantwoording moet zijn voor het uitgeven van, wat was het, 120.000 euro in een tijd waarop verenigingen van hun subsidie zijn afgeholpen. Blijvend boeiend, nou ja goed, alle wijkcoach en noem het allemaal maar op, Castellum. Nou, dat is een beetje flauw om naar alle rode te gaan noemen, maar goed. Is dit nou een verantwoording voor het uitgeven van die 120.000 euro, waardoor we zeggen, nou weet je wat, daar doen we nog eens een keertje 20.000 euro tegenaan. De wethouder vindt van wel, ik vind van niet. Ik ben benieuwd hoe mijn collega-fracties hierover denken.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Ik zag mevrouw Verduin, de heer Schuitenmaker, mevrouw Remijn, de heer Duurkoop. Mevrouw Verduin.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik van een evaluatie ook wel iets heel anders verwacht. Want van een evaluatie zou ik verwachten, wat heeft dit gemeenschapsfonds ons opgeleverd? En ja, maar wat heeft het ons opgeleverd? Wat hebben we ervoor teruggekregen? Waar is het naartoe gegaan? Wat is ermee bereikt?
En dat meneer vind Gerdijs, ik niet. Nou,
volgens mij is het volgens mij is het een regeling die tot nu toe door de gemeente is uitgevoerd. Dus bedoel, dat heeft niets met het gemeenschapsfonds te maken. Er ligt nu een voorstel om het vervolg te laten uitvoeren door het gemeenschapsfonds. Maar tot nu toe hebben we het als gemeente zelf gedaan. Dus dat heeft niets te maken met het gemeenschapsfonds. Het is gewoon de eigen ambtenaren, tenminste zover als ik heb begrepen, die deze regeling hebben uitgevoerd. Dus we moeten vooral naar onszelf kijken en niet naar het gemeentefonds in deze. Gemeenschapsfonds.
Dank u wel, meneer Gerdijs. Mevrouw Verduin.
Nou, excuus voor mijn woordgebruik dan, maar ik probeer eigenlijk gewoon te zeggen dat ik in de evaluatie dus niet terug kan vinden wat ik verwacht van de evaluatie. Dat er gewoon een hoop geld uitgegeven is en ik gewoon niet terug kan vinden wat het ons als gemeenschap heeft opgeleverd. Dat probeer ik eigenlijk eventjes te zeggen. Ja, ik kan het niet anders dan heel vaag vinden alleen maar.
Dank u wel, mevrouw Remijn.
Dank u
wel, voorzitter. Nee, goed, ik kan me er in principe wel in vinden wat mevrouw Verduizig, wat mevrouw Van Leeuwen zegt. Het is een beetje flinterdunne evaluatie. Hè? Het is een beetje een opsomming van, nou ja, goed, wat hebben we gedaan? Een resultaat zit er eigenlijk niet in. Ik ga wel nog een keer over het geld beginnen. Want in het raadsvoorstel staat dat we dit ook nog een keer ter beschikking stellen in 2016. Klopt dat? Dat... Ja, ik weet het niet hoor. In 2015 en in 2016. Dus ik hoor het graag nog eventjes.
Dankjewel mevrouw Ruim. De heer Schuitenmaker.
Met de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard zijn afspraken gemaakt, zoals hier te lezen valt. Wij als CDA staan erachter om het uit te voeren zoals het hier in dit voorstel staat. Wij voelen er helemaal niks voor om de stekker uit dat gemeenschapsfonds te trekken. En je trekt er wel de stekker uit als je die laatste 20.000 niet ter beschikking stelt.
Voorzitter.
Dank u wel, meneer Gedijtsik.
Ja, ik heb er toch wel een vraag over, want volgens mij is het gemeenschapsfonds iets waar wij helemaal niet over gaan. Volgens mij vragen we alleen maar om ze nu een taak die wij een aantal jaren hebben uitgevoerd over te nemen van ons. Dus ik zie niet het verband om, als we dit doen, dat we dan de stekker uit het gemeenschapsfonds trekken. Ik denk dat we de stekker uit de voucherregeling trekken en dus gewoon niks meer hebben wat de toekomstvisie van Albrandswaard verder uitloopt. Voor mij is dat waar we over praten. Voor mij, het gemeenschapsfonds gaat volgens mij gewoon zelf verder. Alleen, er zijn geen vouchers meer als we daar nu geen geld voor ter beschikking stellen. We zouden het ook gewoon nog zelf een jaar kunnen doen. Dan blijven we gewoon zoals we het nu doen. Maar dat is volgens mij wat aan de orde is. En niet het voorbestaan van het gemeenschapsfonds, volgens mij.
Dank u wel, meneer Kardijtsik. Meneer Schuitsmaak, wilt u daarop reageren?
Ik ben niet in detail op de hoogte hoe dat gemeenschapsfonds in elkaar zit. Ik lees hier dat er een stichting, genaamd Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard, die gaat in de toekomst die voucherregeling voor ons uitvoeren. Daar zijn ook afspraken mee geweest. Ik vind dat je eigen afspraken gewoon na moet komen.
Voorzitter.
Meneer Gedijtsik.
Ja, overigens, dat laatste ben ik geheel met meneer Schuitenmaker eens hoor. Maar ik ging mij vooral over het feit dat het gemeenschapsfonds niet meer zou bestaan als wij dit doen. Volgens mij gaan ze dan gewoon door met waar ze nu ook mee bezig zijn. Alleen hebben we geen voucherregeling.
Mevrouw De Leeuwen, u wilde daar ook op reageren?
Nou ja, even ik wilde graag reageren op wat de fractie van het CDA hier inbracht. Het nakomen van afspraken is één ding. Maar mist u ook niet de verantwoording van al dat geld wat is uitgegeven in het verleden, in een tijd waarin zo bezuinigd is op al die andere verenigingen?
Dank u wel. Meneer Schuitenmaker.
Ik ben het met u eens. De evaluatie had uitvoeriger, breder, duidelijker gekund. Maar ik zie ook wel de moeilijkheid om met een beperkte inzet waarschijnlijk van mensen om een goede evaluatie te krijgen. Het gaat ook niet om gigantische bedragen, moet ik hier zeggen. Het is geen bar-evaluatie of iets dergelijks. Dus ik sta nog steeds achter het voorstel zoals het hier ligt.
Dank u wel. Dan de heer Duurk ook nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik pingpong een beetje heen en weer tussen de standpunten van de heer Schuitenmaker en mevrouw De Leeuwen. Want voor allebei de opvatteringen vind ik is wel wat te zeggen. Ik vind de evaluatie niet echt geweldig. Er wordt niet echt duidelijk gemaakt wat de meerwaarde nu is geweest van een heleboel van die initiatieven waar wel geld aan besteed is. Gelijktijdig zit ik dan in mijn achterhoofd van ja, hebben we ooit wel eens geëvalueerd wat de meerwaarde was van de fanfare? Hebben we ook eigenlijk nooit zo op die manier gedaan, bij mijn weten. Voor de eerlijke vergelijking had je dat dan ook moeten doen. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille, ik heb begon te zeggen vanavond bij dit onderwerp, van het gaat niet om zulke grote bedragen. Ik wil het nog wel een jaartje een kans geven. Maar ik heb de twijfels over de toekomst. Of dit op langere termijn levensvatbaar is.
Dank u wel. Meneer Gedijtsik.
Ja, voorzitter. Als Eva kunnen wij ons ook wel vinden in de opmerking dat de evaluatie nou niet de meest briljante is die wij gezien hebben. Aan de andere kant, er zijn al afspraken gemaakt met het fonds. En ja, om nu de stekker eruit te trekken, dat dus gewoon de facto betekent dat we onze eigen voucherregeling even nu koud stellen, dat lijkt me ook wat ver gaan. Ik denk ook dat we ons wel heel goed moeten realiseren dat waarschijnlijk het gemeenschapfonds het na die periode wel op een andere manier zal gaan doen. Maar daar zijn zij volgens mij ook totaal vrij in, want we dragen het echt over. Dus de stichting gaat daar gewoon zelf mee aan het werk. En ja, dan sluit ik me aan met bij de woorden van de heer Duurkoop dat wij dat wel een kans willen hebben.
Dank u wel, meneer Geraitsik. Mevrouw Van Ginkel.
Ja, volgens mij is er nog één vraag overgebleven, die 2015 en 2016. Dus kijk nog even voor de technische onderbouwing naar de heer Rijken.
Meneer Rijken.
Ja, het gaat dus inderdaad om een eenmalig krediet van 10.000 euro voor communicatie. En dat is een eenmalig bedrag. Als het op is, is het op. En de vraag is of dat in 2015 volledig wordt uitgegeven. Het kan zijn dat er in 2016 ook nog een gedeelte van nodig is, maar na 2016 zal het in ieder geval het krediet op zijn. Dus zo is het bedoeld, eenmalig krediet uit te geven in 2015, maximaal 2016.
Dank u wel, meneer De Rijken. Mevrouw Remijn.
Ja, voorzitter, zo staat het er niet. Hè. Dit budget wordt door de gemeente beheerd. In totaal stellen we voor om nog eenmalig 30.000 euro beschikbaar te stellen voor continuering van de voucherregeling. Dat AIA en community management in 2015 en 2016 en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. Dus dan lees ik toch dat er twee keer 30.000 euro wordt uitgegeven.
Dank u wel. Mevrouw Vrinkel of meneer Rijken?
Ja,
meneer Rijk.
Het gaat dus om eenmalig 30.000 euro voor 2015 en 2016 samen. Dus het eerste gedeelte, daar ligt de klemtoon van de zin eigenlijk, zou je het moeten lezen. En we hebben dat met het gemeenschapsfonds zodanig afgesproken dat dat voor 2015 en 2016 geldt. Omdat de afspraak is dat zij dan in die periode het volgens onze regels doen. Dus dat is een beetje de truc die we daar op toegepast hebben. Want als we zouden zeggen, ja, het is alleen voor 2015, daarna zie je maar. Dan hebben we wat ons betreft nu wat langer de vinger aan de pols nog. Dus op die manier is dat ook ingezet en afgesproken.
Maar het is wel eenmalig
10.000. Eenmalig geld.
Maar misschien helpt het u, wij moeten toch nog een stukje tekst herschrijven, zoals u net zegt, dat we dit ook even beetpakken, zodat het duidelijker wordt. Want anders dan gaat het niet goed komen, begrijp ik.
Ja, ik wil het even samenvatten voor mezelf, hoor. Wij hebben dus nu die 20.000 euro die dus gereserveerd staat in de begroting, die gaan we beschikbaar stellen, die gaan we overmaken. We gaan 10.000 euro reserveren. Die houden wij vast in de begroting. En dat geld, dat kunnen we ook nog uitsmeren eventueel in 2016. Ze krijgen niet alles. Ze mogen dat mag in stukjes.
Okay. Dat kan ik bevestigen. Dat is helemaal goed gezegd. Okay. Geformuleerd en samengevat.
Nou.
Goed. Kijk dan even rond. De voorzitter van het gemeenschapsfonds. U wil dan wat zeggen? Als u hier even aan tafel komt zitten en even duidelijk uw naam in de microfoon wil inspreken voor de luisteraars en voor de bandopname, ga u gang.
Ja, goedenavond. Dank u wel, meneer de voorzitter, voor deze gelegenheid. Ik zat al een paar keer op het puntje van mijn stoel te wippen. Mijn naam is Dirk van der Ent. Ik ben een van de initiatiefnemers van het gemeenschapsfonds, samen met nog een aantal burgers uit Albrandswaard. Ik zal, zonder dat ik alle vragen die gesteld zijn nog een keer ga beantwoorden, zal ik toch proberen om nog even wat highlights mee te pakken. Om te beginnen, het gemeenschapsfonds in Albrandswaard staat niet op zichzelf. Kijkt u maar eens op de website van Lokale Fondsen Nederland. Dit is een beweging die aan de gang is. In heel Nederland worden gemeenschapsfondsen opgezet. Elk fonds heeft weer een eigen naam, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat zijn lokale fondsen. Waarom? Omdat de toekomst is aan de gemeenschappen en niet, met alle respect voor dat u hier zit, aan de gemeentes. Dat is de filosofie van een heleboel mensen die in de filantropie werken en die dat ook uitdragen. En die zeggen, jongens, je moet als gemeenschappen initiatief en verantwoordelijkheid durven te gaan nemen. Dat hebben wij dus ook gedaan als gemeenschapfonds. En wij staan ook verder helemaal los van de gemeente. We zijn ook politiek onafhankelijk. Maar op enig moment kwam het idee om de vouchierregeling die door de gemeente, zeg maar, vanwege de toekomstvisie die ingezet was de afgelopen jaren, om die via het gemeenschapsfonds nog 1 of 2 jaar door te laten lopen als een soort zachte landing naar de burgers toe. Om daarmee toch een aantal initiatieven die wellicht nog borrelden in de periode dat die regeling liep, maar nog niet echt concreet waren, nu alsnog wellicht gehonoreerd kunnen worden. Wij hebben als gemeenschapsfonds daarvoor een aantal keren, laat ik maar zeggen, onderhandeld met de gemeente. Van jongens, willen wij dat überhaupt wel? Want de gemeente die was slim, die zei, dat willen we dan wel doen. Die regeling doorzetten, maar we willen eigenlijk ook dat jullie dan de website Alperswaarts in actie en het community management om niet, waar daarvoor geld beschikbaar was, om niet ter beschikking willen stellen. Nou, hebben wij gelukkig iemand in ons bestuur die ook ICT deskundig is. Dus we kunnen dat ook voortzetten, maar er gaat heel veel tijd in zitten. Dus het is niet, het zijn niet alleen de lusten, maar het zijn ook de lasten die we meekrijgen. Daarnaast hebben we toen ook nog gezegd, gemeente zou het inderdaad wellicht ook handig zijn als we de database deskundige burgers ook via het gemeenschapsfonds kunnen benutten. Voor daar waar wij denken dat het niet alleen maar om geld gaat, maar ook om het verbinden van kennis, ervaring en wellicht bepaalde initiatieven naar elkaar toe, om die ook in te zetten. En nou, zo zijn eigenlijk die 3 activiteiten tot stand gekomen en die afspraken met de gemeente gemaakt. Uiteindelijk is dus nu het concrete voorstel dat we die 20.000 gulden gaan inzetten voor vouchers. Er liggen inmiddels 10 aanvragen bij ons die het bedrag al overtekenen. Dus we zullen al een aantal mensen teleur moeten gaan stellen die we niet kunnen honoreren. Dus het geeft zeker aan dat dat leeft. De vraag die u stelt, is het gemeenschapsfonds aan zich wel levensvatbaar zonder zeg maar de gelden van de gemeente? Ja, dat is die zeker. Alleen, wij kunnen nooit meer geld uitgeven als we binnenkrijgen. Maar bedoel, wij maken verder geen kosten, dus failliet gaan zullen we niet. Want de mensen die in het gemeenschapsfonds werken zijn allemaal vrijwilligers. Die doen dat helemaal voor niets. Ik zit hier vanavond ook als vrijwilliger. Ik krijg er geen geld voor. En dat wil ik ook niet, want dat is niet mijn drijfveer. Dus wat wij zullen proberen om inkomsten te gaan genereren door mensen te enthousiasmeren en ook door te kijken of dat we bepaalde dingen slim kunnen doen. Ik wil het voorbeeld toch even noemen. Iemand vroeg, willen jullie niet eventueel geld voor een Koningsdag geven? Toen hebben wij gezegd, nou, dat vinden wij niet een initiatief wat wij moeten steunen in de zin van, wij gaan een begroting van het Koningsdag gaan we even sluitend maken. Wat wij wel zinvol zouden vinden, als we als gemeenschapsfonds bijvoorbeeld met elkaar allerlei initiatieven een tent zouden aanschaffen in Alblanswaard, en dat we kunnen zeggen, hé, dat is handig, daar kan de Koningsdag, maar daar kan ook de Ruitenvereniging, daar kan iedereen gebruik van maken. Dat soort slimme oplossingen zitten wij eerder aan te denken. Dus wij hebben inderdaad maar beperkte mogelijkheden als we niet het stukje bruidschat nu meekrijgen van de gemeente. Moet u zeggen dat wij al een toezegging hebben in de achterzak van de serviceclubs in Nederland of in Alblanswaard, die bereid zijn om echt substantieel een bijdrage jaarlijks te gaan geven aan het gemeenschapsfonds. En dan moet u echt denken aan tienduizenden euro's. Waarom? Omdat die serviceclubs zelfs moeite hebben om het geld wat zij te besteden hebben ook daadwerkelijk in de gemeenschap op de juiste wijze onder te brengen. En die vinden het een ideaal en een prachtig mooi initiatief, zo'n gemeenschapsfonds, omdat dat voor hun een kanaal is waarbij ze dit soort bedragen dan kunnen uitgeven. Laatste wat ik nog zou willen zeggen, dat is met name ook richting de mensen die toch wat mopperen over de evaluatie. Ja, het is een opsomming in het spreadsheet van wat er is binnengekomen. Ik heb daar geen bemoeienis mee gehad, dus ik heb het ook alleen maar gelezen. Het is een ambtelijk stuk. Maar ik zou toch nog graag de raad willen adviseren. Kijkt u eens op de website Albrandswaard in actie, want daar komen al die O's, die ik ook niet allemaal uit mijn hoofd weet, komen ook terug op die website. En onder elke O staat een initiatief, staan zelfs meerdere initiatieven. En kunt u zien wat er allemaal in die afgelopen jaren tot stand is gebracht, dankzij de toekomstvisie en dankzij ook de voucherregeling. En daar kunt u ook de initiatieven terugvinden die in de spreadsheet opgesomd staan van het ambtelijk apparaat. Dus ja, de levensvatbaarheid. Wij zullen zeker nog lang blijven bestaan, het gemeenschapsfonds. Alleen ja, afhankelijk van de middelen die we beschikbaar hebben, kunnen we maar wellicht in beperkte mate ook in de toekomst bepaalde zaken honoreren. En wij zullen dat niet 100% exact hetzelfde gaan doen als de gemeente de voucherregeling. Wij zullen ook onze eigen spelregels gaan bedenken. Maar die willen wij ook vooral gecontroleerd zien door de mensen in Albrandswaard die daar gebruik van maken. Dus wij gaan niet dingen van bovenaf opleggen. Initiatieven waar heel veel draagvlak en heel veel motivatie voor is vanuit de burgers, die zullen wij vooral ook ondersteunen.
Meneer Van Eend, hartelijk dank voor uw enthousiaste toelichting. Dan gaan we verder met het proces. En dat is...
Geen vragen.
Geen vragen? Nee. Ik had ze niet gezien in ieder geval. Nou, de wethouder heeft in ieder geval toegezegd om het raadsbesluit textueel aan te passen en de bedragen van 20.000, om die dus ook even aan te passen.
Nee,
20.000 euro ga ik niet...
Formuleren.
Ja, de anders formulering gaan we anders doen.
Ja, dank u wel. Goed, dan is de laatste vraag aan de raadsvergadering om te kijken of dit voorstel naar de raadsvergadering van 30 juni kan en wel als hamerstuk of bespreekstuk. Mevrouw Romein.
Als bespreekstuk, want ik wil het raadsbesluit afwachten.
U wilt de raadsjuist, mevrouw Verduin?
Ja, voor ons geldt eigenlijk precies hetzelfde. Ja.
Nou, we kunnen alleen maar concluderen dat dit als een bespreekstuk naar de raad gaat van 30 juni. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en ik wens u zo meteen wel thuis. Dank u wel.